Welkom bij de podcast Hoe ga je om met sensortechnologie? Die vraag gaan we proberen te beantwoorden. Mijn naam is Tom van Wek, ik ben de moderator van dienst en alle kennis zit hier tegenover mij aan de tafel. Vera Smits de Bruin, werkzaam als diabetesverpleegkundige in ziekenhuis Bernhoven. Welkom, Vera.
Dankjewel.
Want wij gaan het hebben over die sensortechnologie en dan is de logische eerste vraag, wat is het eigenlijk, sensortechnologie?
Ja, sensortechnologie is natuurlijk de technologie die de laatste tijd steeds meer wordt ingezet bij de behandeling van diabetes. En door het gebruik van een glucosesensor heb je de mogelijkheid om zowel de glucosewaardes als de trend van je glucosewaarde in beeld te brengen. De sensor kan tevens ook de gegevens onthouden, zodat je met deze technologie ook veel meer inzicht krijgt in je gehele bloedglucoseregulatie.
Want veel mensen komen vanuit een historie van dat bloedprikken natuurlijk, ja. Maar hier zijn dit werkt anders en de waarden zijn ook anders.
Ja. Ja. Bij het prikken van een bloedsuiker prik je echt in je vinger en wordt direct de glucose in je bloed gemeten. Bij het gebruik van een sensor wordt de glucose in het weefselvocht onder je huid gemeten. En deze manier van meten kan wel een vertraging van 5 tot 10 minuten geven. Dus op het moment dat je een vingerprik doet en je kijkt ook naar de waarde van de sensor, zal deze eigenlijk altijd verschillend zijn.
En klopt het dat je even in het begin even moet wennen? Kunnen de waardes wat afwijken in het begin?
Ja, eigenlijk de eerste 24 uur heeft die sensor eigenlijk wel nodig om een stabiel evenwicht te bereiken in het onderhuidsweefsel. En na die periode zie je echt dat hij alleen maar eigenlijk veel beter wordt en minder afwijkt. Geef dit ook altijd aan als je met een sensor gaat starten, dat dit verschil er ook altijd nog kan zijn. Als een glucosesensor de waarde ook niet kan vinden, kan dit ook komen omdat de sensor niet goed geplaatst is. Of als er niet voldoende gedronken wordt, als er een uitdroging is, vooral in de zomerperiode, als je weinig drinkt. Wij zeggen altijd, de naald van de sensor moet een beetje zwemmen in dat onderuitse vocht, zodat die ook echt op de juiste manier de glucose daar kan meten.
Andere waarden waar iedereen zo lekker aan gewend was, was die HbA1c.
Ja.
Maar nu lees ik GMI. En dat is ook weer anders. Hè?
Ja.
Leg eens even uit.
Ja. Het GMI staat voor glucose management indicator. En dat is eigenlijk een geschatting van je gemiddelde glucose. En vaak over een hele korte periode. Maar deze is ook afhankelijk van hoe die sensor gedragen is. Als je een sensor draagt met 2 of 3 dagen geen sensor tussentijd, dan heb je dus een andere waarde dan dat je je HbA1c-waarde hebt. Een HbA1c-waarde wordt ook altijd in het bloed geprikt en is vaak eigenlijk de glucose in het bloed van de voorgaande 2 tot 3 maanden. En dus over een langere periode. En is niet beïnvloedbaar of de bloedsuikers wel of niet in beeld zijn. Ik merk in de praktijk wel, in de eerste weken of maanden van een gebruik van een sensor en je legt daar het HbA1c naast, kan daar nog wel een verschil in zitten. Mensen die echt vaker of langer al de sensor gebruiken en laten een HbA1c prikken, dan komen die waardes wel heel dik bij elkaar.
Andere term die ik tegenkwam. Time in range, wat is dat? Wat is het belang daarvan?
Ja, time in range of tijd binnen doelbereik. Dat kan bij de sensortherapie gemeten worden. Want de sensor geeft gewoon een heel duidelijk beeld over de inzicht en de verhouding van de glucosewaardes. En de tijd binnen doelbereik is eigenlijk het percentage van de tijd dat de glucosewaardes binnen het doelbereik vallen. Het doelbereik wat we hier het meeste voor gebruiken is eigenlijk het doelbereik tussen de 3,9 en de 10. En waar we meestal naar streven is het 70% tijd binnen doelbereik met minder dan 4% hypo's. Maar wat belangrijk is bij tijd binnen doelbereik is altijd waar kom je vandaan en wat is je afgesproken doel? Ja. Dus zijn er juist heel veel hypo's en wil je hypo's verminderen of zijn er juist heel veel hoge waardes en wil je meer naar die waardes tussen de 3,9 en de 10 komen.
Dan wel heel belangrijk. Wie komt er eigenlijk in aanmerking voor de vergoeding van zo'n sensor?
Ja. De vergoeding van de sensor die wordt vastgelegd door het Zorginstituut Nederland. En er zijn altijd heel veel vragen over wie krijgt er nu zo'n sensor. Ja. Of ik heb een patiënt in mijn praktijk en die is met tabletten zo moeilijk te regelen. Waarom krijgen we geen sensor? Dit is wel een landelijke discussie om te gaan kijken of het sensor inzet breder ingezet kan worden. Daar is echt heel veel aandacht voor. Alleen op dit moment zijn we echt afhankelijk van de onderstaande vergoedingen. Ja. En als we dan vergoedingen over glucosesensoren in de FGM-groep hebben, dan hebben we iedereen komt wie hier voor in aanmerking komt. En dan denken we aan een sensor als een Dexcom One, een FSL 2, de Glunovo. En voor wie worden deze sensoren vergoed? Voor iedereen met type 2. Voor iedereen met diabetes.
Iedereen met type 1.
Ja, of type 1, wat zei ik? Type
2? Jij zei type 2,
oh,
er worden heel veel mensen blij.
Ja. Nee, iedereen met type 1.
Ja.
Iedereen met type 2 met een intensief insulineschema. En dat wil zeggen dat er 4 keer per dag insuline wordt gespoten. Zwangere vrouwen met type 2 die insuline gebruiken. Maar dan hoeft dat geen intensief insulineschema te zijn. En vrouwen met type 2 die insuline gebruiken en een zwangerschap hebben en ook zij hoeven geen intensief insulineschema te gebruiken.
Nou zei je FGM, maar we hebben tegenwoordig ook CGM, zeg maar. Ja. Hoe zit dat? Want daar zit ook nog een verschil tussen.
Ja, dat is echt de ontwikkeling zeg maar van de laatste tijd. De FGM zijn op de markt gekomen en dat waren de flash glucosesensoren. En hierbij moest je de sensor scannen met een telefoon of een ontvanger om je glucosewaarde in beeld te krijgen. In tussentijd zijn de ontwikkelingen zo dat je niet met elke telefoon of ontvanger nog hoeft te flashen, maar dat de gegevens vanzelfsprekend eigenlijk direct van de sensor op je telefoon, op je app of op je ontvanger komen. Dus de flash glucose monitor is eigenlijk alweer ingehaald naar een continu glucose monitor. En daar is in de vergoeding als een sensor die onder de flesglucose monitor valt even duur is als die CGM, dan mag hij dus als CGM ingezet
toch
worden.
Oké. Ja. Dat is een
en dan is dat een Dexcom One is eigenlijk een CGM, maar die mag in de FGM-vergoeding ingezet gaan worden.
Mee. Ja. Moet de patiënt het zelf regelen of kan een POA of een diabetesverpleegkundige zo'n sensor aanvragen?
Ja. Een sensor aanvragen gaat eigenlijk altijd via de zorgverlener of via de arts. En je kan die sensor aanvragen via een postorderbedrijf wat gespecialiseerd is in diabeteshulpmiddelen. Denk dan aan een Bosman of een Mediek Direct. En voor die aanvraag is altijd een machtiging nodig van de behandelend arts of de zorgverlener. Kijk altijd even in je praktijk met welke postorderbedrijf er wel mogelijk samengewerkt wordt. In verpleeghuizen, verzorgingshuizen zijn vaak eigen afspraken omdat die in een ander vergoedingstraject zitten. Maar ga dan ook altijd even kijken met welke bedrijven er al samengewerkt worden en neem daar contact op dat je een account krijgt en uitleg krijgt op welke manier deze dan gaat aanvragen.
Die sensor heeft allerlei voordelen en misschien ook wel een paar nadelen. Ja. Kun je ze even op een rijtje zetten?
Ja. Nou, wat is het voordeel wat gebruikers benoemen? Je hoeft geen vingerprikken meer te doen. De sensor kan langer blijven zitten, afhankelijk 7 tot 10 tot 15 dagen. Is waterbestendig, soms zelfs wel waterdicht. Je ziet snel wat je bloedglucosewaarde is. Maar je ziet ook de pijl erbij. Is je waarde stabiel, stijgend of dalend? Je kunt een alarm instellen, zowel voor een hoge als een lage bloedsuiker. Je kunt waardes delen met anderen, mocht dit nodig zijn. Je krijgt beter inzicht in je diabetesregulatie. Want je kan ook terugkijken wat je, hoe je bloedsuiker zeg maar, na een bepaalde maaltijd is verlopen. Of dat je bent wezen wandelen of bent wezen sporten. En dat je terug kan kijken van hoe was mijn bloedsuiker op het moment dat ik ging sporten. En hoe is het verloop geweest.
Je inzicht wordt eigenlijk veel beter.
Ja, ja. En je gegevens worden opgeslagen. Dus waardoor je zelf ook veel beter de regie kan nemen om terug te kijken van wat bepaalde factoren van de dag met je doen. Ja.
Zijn er ook nog nadelen?
Ja, er zijn ook altijd natuurlijk wel nadelen. De sensor zit gewoon continu op je lichaam. Je krijgt ook heel veel informatie. En soms voor mensen ook ineens te veel informatie. Dat je dus ook echt kleine stappen moet gaan zetten. En dat je ook met de gebruiker moet afspreken van waar ben je naar op zoek? Of wat wil je al zien? Want van het eten van een koekje zie je die sensorwaarde al omhoog gaan. En zeker op een ontvanger en op een telefoon is het beeld zo compact dat zo'n stijging dan ook meteen al een hele piek wordt. En dat kan onrust geven. Een sensor heeft ook een opwarmtijd. Dus waardoor je even geen bloedsuiker in beeld hebt. Het is ook zichtbaar voor anderen. Ja. En voor mensen die snel huidproblemen hebben, kan dit ook heel vervelend zijn. En als je een bloedsuikermeter hebt en je stopt daar het stripje in en het stripje doet het niet. En dan pak je een nieuw stripje en dan stop je die erin. Ja. En dan werkt die bloedsuiker weer. Als je ooit storingen hebt op je telefoon, op je app, dan kan dat ook weer meer onrust geven.
Ik kan me voorstellen.
Ja.
En heb je ook nog alarmering, wat natuurlijk hartstikke mooi is. Ja. Maar daar moet je ook goed mee leren omgaan. Hè?
Ja. Ja, je moet echt met de gebruiker af gaan spreken van waar zet je die alarmen op. Soms zeggen mensen tegen mij van nou, ik wil gewoon geen lage waardes hebben. Dus zet het alarm maar op 5. Dat wil ook zeggen, als je bloedsuiker in de nacht 5 is, krijg je ook een alarm. Dan word je daardoor wakker gemaakt. Dus kijk altijd even heel goed van als je gaat starten met die sensor in de educatie. Waar wil je dat lage alarm opzetten? Waar wil je dat hoge alarm opzetten? En spreek dat echt heel even goed af. Spreek ook af dat je een alarm even uit kan zetten of op trilling kan zetten. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Alarmen zijn prettig, maar je moet er wel op de juiste manier mee om kunnen gaan.
Nou zijn we alweer een tijdje onderweg met die sensoren. Dus er zijn er heel veel, zeg maar. Wat zijn nou die verschillen? Waar kijk je nou naar als je een sensor kiest?
Ja. Nou, er zijn veel bij de leveranciers en Diabetesvereniging Nederland ook. Die heeft ook checklisten waar je kan gaan kijken van goh, welke sensor is het beste voor mij bestemd. Het verschil zit vooral in draaglocaties. Er zijn sensoren die alleen goedgekeurd zijn voor het dragen op de arm. Maar andere sensoren mogen wel op een arm, een buik of een bil gedragen worden. Er zit ook verschil in tussen draagtijd. Sommige sensoren blijven 7 dagen zitten, andere weer 10 en sommige zelfs 14 dagen. Kijk, als je een huidirritatie hebt, kan het zijn dat je liever voor de sensor van 7 tot 10 dagen kiest dan voor 14 dagen. Ook welke gebruik of app of ontvanger je wil gebruiken. Er zijn mensen die het heel prettig vinden om alle gegevens op de telefoon te krijgen. Maar sommige mensen zeggen, ik heb die telefoon niet altijd bij. En ik vind het veel prettiger om de gegevens op een ontvanger binnen te krijgen.
Zijn ze allemaal even nauwkeurig?
Nee, sommige sensoren laten betere resultaten zien in klinische studies dan andere. Of ze zijn getest op een grotere patiëntengroep. Dus daar zit nog wel het verschil in. Maar het is altijd heel verstandig om bij de fabrikant na te vragen hoe een sensor precies is getest. Zeker in de komende tijd. De Aziatische markt komt er ook aan met heel veel verschillende sensoren. Dus kijk altijd goed naar een keurmerk. Kijk altijd goed hoe sensoren in klinische studies eruit komen. Om te kijken van of je daar wel of niet verder mee wil gaan. Ja.
Nou, we hebben één heel belangrijk ding nog niet gehad. Want we weten allemaal hoe we moeten dragen alles. Maar jij bent zorgverlener. Je moet hem ook kunnen lezen, begrijpen. Zeg maar. Is dat ingewikkeld?
Ja. Nou ja, ik denk als je gaat starten, is dat best heel erg ingewikkeld voor je als zorgverlener. Maar om juist de kwaliteit van zorg te bieden, om efficiëntie uit sensortherapie te behalen, zijn uitleesprogramma's echt eigenlijk een must zoveel beter maakt en makkelijker maakt. Helaas is er nog niet één uitleesprogramma, maar heeft elke sensor, elke firma weer een eigen uitleesprogramma. Ja. Dat is als zorgverlener.
Lijken ze wel op elkaar een beetje?
Wel, als je één of twee uitleesprogramma's goed je eigen maakt, dan kan je een ander programma ook heel makkelijk uitlezen. Ja.
Is het met, kunnen we eigenlijk zeggen, met goede educatie erbij, is het wel een zegen voor de patiënt?
Het kan een zegen zijn. Het kan echt, doordat je echt meerwaarde ziet van de sensor en je hebt daar de juiste educatie bij, dat je weet hoe je daarmee om kan gaan, kan het echt gezondheidswinst opleveren. En maak de stappen die je wil gaan maken, maak die ook klein, maak die niet te groot. Laat iemand wennen aan een sensor. En spreek af van dat je dus ook de eigen regie kan pakken, want de sensor geeft ook veel meer inzicht dan dat je één keer per drie maanden je HbA1c laat prikken of dat je af en toe een dagcurve maakt. De programma's verschillen niet veel van elkaar. Als je handig bent in het ene programma, dan pak je de volgende programma's er eigenlijk zo bij. Maar het is efficiënt. En ook zeker als je naar de doelgroep kijkt met laaggeletterdheid of met taalbarrières, kan dus het uitleesprogramma je heel veel mogelijkheden geven om het inzichtelijker te maken. Het voordeel van de uitleesprogramma's is ook zorg op afstand. Maar spreek altijd met de gebruiker af van wanneer je de gegevens inkijkt. Ooit krijg ik wel een telefoontje op maandag en dan zeggen ze van, goh, heb je gezien dat ik in het weekend een hypo heb gehad? Nee, ik kijk alleen maar in de uitleesprogramma's op het moment als daar een afspraak over gemaakt is. Maar zo kan je wel dus een mail beantwoorden, een telefoon beantwoorden, beeld bellen, terwijl je dezelfde gegevens ziet. En dat is echt een heel groot voordeel wat je als je jezelf een beetje eigen maakt met die uitleesprogramma's. En als je dat moeilijk vindt, vraag ondersteuning van de firma. Vraag ondersteuning van collega's die daar al meer ervaring mee hebben. Maar het maakt je werk gewoon echt prettiger als je gewoon die uitleesprogramma's goed kan hanteren. Maar het werk wordt ook veel efficiënter. Ja.
Dank voor je uitleg, Vera Schmitzer-Bruin, diabetesverpleegkundige bij Bernhoven. En u dank voor het luisteren. En ik hoop dat met deze handvatten u nog sneller dan u misschien dacht ook over wil gaan op het gebruik van die prachtige sensortechnologie voor u en voor uw patiënten. Dank voor het luisteren, heel veel succes en graag tot een volgende keer.